Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Centrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Centrum in Utrecht. En bij me zijn Ben Scheres en Willem Schepers. In de vorige podcast hebben we het heel erg gehad over hoe je in deze tijd eigenlijk dat zen-boeddhisme kan ervaren. Hè? En wat het voor jou kan doen in deze toch verwarrende tijd met heel veel indrukken van buitenaf. Sociale media, allemaal dat soort dingen. Nou, luister die vorige. De vraag is natuurlijk, wat heeft het zen-boeddhisme te bieden aan de moderne mens? In die zin, als we wat dieper daarin gaan kijken. Want het is natuurlijk iets wat heel oud is al.
Het is heel oud.
Waarom past het dan toch als methode bij nu?
Nou, het heeft zich aangepast over de eeuwen heen. Toen de oude geschriften een beetje te letterlijk bestudeerd werden in India. En die werden naar China overgebracht. Toen besloten degenen die daar les gaven dat veel van de leerlingen krom over hun tekst gebogen lagen en de diepere betekenis achter de woorden waren aan het zoeken. En toen hebben ze bedacht dat ze ook in iemands oor kunnen schreeuwen om hem terug tot het hier en nu te halen. Ja. En ook af en toe de stok hanteren.
Ja.
Dat doen we niet meer nu, overigens hoor.
Nee, ook niet als je erom vraagt, volgens mij. Hè? Nee.
Ja,
nee,
maar er is een tijd geweest dat in China dat de leraren heel erg op zoek waren naar andere manieren van onderricht. Dus heel erg aan het experimenteren waren.
Ja.
En inderdaad, experimenten die we nou niet meer kunnen doen, niet op die manier. Maar voor ons is ook interessant de vraag, hoe kunnen wij, wat kunnen wij doen op dit gebied? En het is natuurlijk zo dat het boeddhisme zich door de eeuwen heen aan allerlei culturen, landen aangepast heeft aan zoals het daar gaat. Thich Nhat Hanh is iemand die dat heel sterk benadrukt heeft, hè? De Dalai Lama trouwens ook.
Ja.
Ja.
Die zeggen van je moet boeddhisme niet zomaar overnemen, je moet het kijken van hoe zit dat bij jullie? Kan het, hoe kun je dat op een manier inpassen in je cultuur, in je manier van denken, je manier van zijn?
Ja.
Ja, en je ziet het toen het boeddhisme van China naar Japan ging, dat er een paar verschillende tradities zijn er overgestoken, maar je zag wel dat de mensen die zeg maar, zich vers in China lieten inspireren over wat nou de kern was van de leer van de Boeddha, dat die hele nieuwe manieren zochten. En een van de voorlopers zeg maar, van ons centrum hier, Dogen, die heeft echt nadrukkelijk hele andere accenten gelegd die nu nog steeds relevant zijn.
Ja, hij is nu eigenlijk relevanter nog dan alle eeuwen ervoor, geloof ik. Hè? Dus het valt in goede aarde op dit moment, Dogen, terwijl hij een 13e eeuwse zenmeester is. Dat is ook een mooie. Maar stel nou dat ik dus het is eigenlijk altijd in verandering. Het is, dat komt goed uit bij het boeddhisme. Dat klopt ook met de leer. Het is altijd in verandering, altijd in beweging. Betekent dat ook dat we nu een beetje in een soort Hollandse, Nederlandse boeddhisme zijn? Of Europese kant?
Westerse
kant?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er leraren zijn en met name vrouwelijke leraren, dat is interessant. Charlotte Joko Beck. Ja. Maar ook Pema Chödrön uit de Tibetaanse traditie, die weliswaar heel sterk aanleunt tegen de Zen-traditie. En daar zie je een soort verbinding liggen met tussen wat we nu zouden zeggen psychologische inzichten en zenbeoefening. En natuurlijk in de moderne psychologie is eigenlijk heel veel overgenomen uit het boeddhisme. Dat zie je gewoon op alle fronten. Allerlei inzichten zijn daar in meegenomen. En iemand als Joko Beck zie je, ik zelf vind het heel interessant. Niet iedereen is ervan gecharmeerd. Ik denk dat jij iets minder bent, maar ik vind het heel interessant om te zien hoe zij connectie maakt met hoe wij op een of andere manier neurotisch geprogrammeerd zijn. We leven ook in een soort neurotische maatschappij. We hebben het net over hadden, de discrepantie tussen wie je bent en wie je zou moeten zijn.
Ja.
Of wie je denkt dat je zou moeten zijn. Er zit een enorme splitsing in.
Hm.
En zij heeft daar een haarscherp oog voor en ze legt daar de vinger op en laat zien hoe we op een of andere manier allemaal getraumatiseerd zijn, allemaal pijn, de pijn van dit leven, en hoe we strategieën ontwikkelen om daarmee te dealen. Mm-hmm. Weet je wel, en we hebben allemaal verschillende strategieën. En hoe belangrijk het is ook om dat, dus in dat leren kennen van jezelf, dat vertrouwd raken met jezelf, dat dat heel belangrijk is om dat te gaan zien. Ja. Maar vooral ook om te voelen, ja. Om echt te ervaren, diep te durven gaan. Omdat je daar pas uitkomt bij iets wat we wel eens ware natuur noemen. Mm-hmm. Een beetje een vaag begrip.
Ja.
Een lastig begrip misschien. Maar dat je, wij zouden nu zeggen gewoon heel plat van, dat je uitkomt bij wie je bent. Werkelijk. Mm. Deep down.
Ja.
En dat zijn, vind ik persoonlijk, hele interessante ontwikkelingen.
Ja. En die komen die... komen die ook min of meer spontaan op, dat mensen mee bezig gaan en daar iets nieuws uit ontwikkelen? Of is het echt heel bewust? Hoe kijk je daarnaar? Is het, hoe zijn, gebeurt het eigenlijk,
het
die verandering?
Het zijn altijd ontmoetingen, denk ik. Recent zag ik een documentaire, die was door de boeddhistische omroep gemaakt. En dat ging over een vertaling van een beroemd Indiaas filosoof die het boeddhistische begrip leegte, zeg maar, uitputtend heeft uitgelegd. En dat is Nagarjuna.
Ja.
En die werd gelezen door quantumfysici.
Ja, ik heb het gezien.
En het is heel mooi om te zien in die documentaire. Ik kan hem aanraden. Hij staat nog op NPO.
Hij zit ook op de nieuwsbrief.
Ja, hij staat ook in de nieuwsbrief. Ja.
Je ziet hoe de wetenschapper geraakt wordt door de absolute durf van de oude Indiase filosoof, ja, en zenbeoefenaar trouwens. Mm-hmm.
Ja.
Die het begrip leegte uitlegt en dan zegt van, oh, we hebben eigenlijk altijd verkeerde vragen gesteld.
Ja.
En dat is mooi. Ja. En dit soort ontmoetingen, daar moeten we denk ik naar streven, want die brengen iets nieuws. Die brengen een nieuwe kijk en die maken ook duidelijk of je mensen kunt bereiken die zich misschien eerder afsloten voor dat gedoe van zit op een kussentje en
zweefkeuzerijen.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat die... He, die historie en de inzichten van nu, dat je die aan elkaar kan koppelen. Want die wijsheid zit ook al in de leraren van vroeger.
Ja, dus ook in de exacte wetenschap hier, maar en ook in de psychologische, in de psychologische sfeer.
Ja.
Dat dingen daar elkaar ontmoeten.
En dan wordt het
leegte, dat is
het wel een moeilijk begrip, toch?
Dat is echt een soort openheid. Dus het begrip leegte is een nabegrip voor ons.
Ja.
Dat betekent eigenlijk openheid, veranderlijkheid, ongrijpbaarheid. Want in de kwantummechanica, waar ik verder niks vanaf weet, Ben, weet jij wat meer van mij. Maar wat daar in ieder geval sterk speelt.
Ja, daar speelt dat je iets niet of een deeltje of een golf kunt noemen. En dat het afhangt van hoe je het waarneemt.
Ja.
Welke eigenschap naar boven komt. En dat is precies wederkerig afhankelijk ontstaan en vergaan.
Precies, dus dan zou je afvragen, hoe kan het nou dat ze dat toen al door hadden en dat je dat uiteindelijk, dat je dat nu dan kan, wetenschappen kan onderbouwen. Dat is toch eigenlijk fantastisch.
Ja. En het mooie is natuurlijk, en het is ook wel begrijpelijk dat het zo lang heeft geduurd, want de menselijke geest wil fundamenten bouwen waarop die zijn bestaan kan opbouwen.
Ja.
En de wetenschap heeft dat ook gedaan, hè? De fundamentele deeltjes, de deeltjes in de fundamentele deeltjes, de fundamentele krachten. En om dan tot de ontdekking te komen dat misschien wel een hele verkeerde conceptie is, en dan te lezen in een geschrift wat van ongeveer 200 na Christus is, dat toen ook al werd gezien.
Ja, ongelooflijk. Ja, dat is wel bijzonder. Ja.
Dit is het begrip, eigenlijk dit inzicht, dat wordt elke keer dus, als wij gaan zitten, wordt dit gereciteerd.
Ja.
Dus dat noemen we de Heart Sutra, waar we het nu over hebben, eigenlijk, hoe zeggen we dat? Ja, gewoon uitgesproken wordt.
Ja. Dus eigenlijk die Heart Sutra, want hij is, als je hem gaat uitleggen, is het heel ingewikkeld. Maar als je een beetje kijkt van, wat zou het nu kunnen betekenen en wat klopt ervan, dan wordt het al veel levendiger.
Het wordt steeds makkelijker.
Het wordt steeds makkelijker.
Makkelijker.
En dat heb je met psychologie natuurlijk ook, omdat er heel veel manieren van denken en inzichten overgenomen worden. Dus ook meer vertrouwd zijn eigenlijk in ons dagelijks leven, toch?
Iedereen weet wat onderbewust is en wat verdringing is en weet ik allemaal wat. Dat is gewoon, algemeen bezit.
Ja.
Ja, nou ja,
algemene kennis.
Je ziet het in andere methoden ook, systemisch kijken, systemisch werk. Dat is ook veel meer vanuit het geheel in plaats van alleen maar de ik.
Ja.
He, wel natuurlijk wat dat
gewoon vervolgen.
Tijd en ruimte. De plek, de ordening, nou ja, al die dingen. Dus het zit gewoon echt in het hier en nu. Die hele zen-beoefening.
Ja, dus heel veel dingen komen samen. Wat ben zijn ontmoeting. Er is een voortdurende ontmoeting gaande en een voortdurend voortschrijdend inzicht in dit geval.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk ook vooral over, dus zen-beoefening gaat vooral over voortschrijdend inzicht. Dus die dingen kunnen we gebruiken. Maar het gaat over voortschrijdend inzicht in onszelf, in mij. Want hoewel we natuurlijk enorm verbonden zijn en wederzijds afhankelijk, et cetera, zijn we ook volstrekt uniek.
Ja.
Er is nog nooit iemand geweest ben zoals jij.
Nee.
En er zal ook nooit meer iemand zijn zoals jij.
Gelukkig maar.
Gelukkig maar.
Gelukkig maar.
Snap je?
Dus, ja, dat mag je hebben, Ben.
Maar in die zin ben je volstrekt uniek en moet jij op een of andere manier, moet jij het voor jou doen, weet je. En ik moet het voor mij doen en wat is jij voor jou. En al die andere dingen kunnen ons helpen, maar jij moet het doen.
Ja. Dat is nou één stukje, als we dan even uitzoomen van wat is er verschillend in de tijd en wat zijn er nieuwe benaderingen nodig. Er is één benadering die, denk ik, altijd zal blijven bestaan en dat is eigenlijk een stukje van de essentie van de ontdekking van de Boeddha en van anderen in andere delen van de wereld. Dat past niet in de taal. Dat kan je niet beschrijven. De woorden komen
zeg het
te
is.
Kort.
Ja, precies.
Dat is iets waar je oog voor moet krijgen, want er heerst natuurlijk ook een heel wijdverbreid dogma in onze maatschappij dat alles ofwel talig te verklaren moet zijn, ofwel wiskundig te verklaren moet zijn. En er is gewoon een stukje hier in dat zitten op dat kussen, daar kom je alleen maar achter als er geen taal even geen denken is. En dat is niet anders dan duizenden jaren geleden. Nee. En dat stuk hoort ook bij onze beoefening. Dus het is niet alleen maar het aan elkaar passen van wereldbeelden en zien dat ze op elkaar lijken en dat mensen eigenlijk door de jaren heen dezelfde dingen beschreven hebben. Het is ook uit eigen ervaring meemaken dat er iets is achter al die woorden en concepten.
Ja. En dat er nog ergens iets is om je over te verwonderen, om iets tegen te komen waar je dus het niet helemaal bij kan.
Waar je niet?
Waar je niet helemaal bij kan, wat je dus inderdaad niet in woorden kan omzetten.
Nee, maar dat je het wel weet.
Ja.
Dat is Spinoza intuïtief weten.
Ja, dat is een bijzondere vorm van weten.
Ja.
Hij vond dat de hoogste vorm van weten. Spinoza is een enorme rationalist natuurlijk.
Ja.
Maar dus dat het oppervlakkige weten, dat de zon lijkt te dalen en lijkt te stijgen, dat op een gegeven moment hebben we in de gaten dat dat anders is. En dan krijg je rationele weten. Maar het laatste weten is het intuïtieve weten.
Ja.
Dus
ja.
Waar de ratio niet meer bij komt.
Ja, en daar is Spinoza fantastisch, want in feite brengt hij de goddelijkheid in de hele natuur, de hele omgeving, onze hele samenleving.
Ja.
En daarmee zegt hij eigenlijk iets heel soortgelijks als de Boeddha die zwijgt en die een bloem omhoog houdt.
Ja. Ja. En even voor de Spinoza, uit Portugal naar Amsterdam gekomen, opgeschreven. Al zijn gedachten gaat heel ver. Ook niet altijd geaccepteerd, zeg maar, in zijn eigen leven. Dus hij had het ook moeilijk. Het was een tegendraadse denker voor die tijd. Ja. 16, 17e eeuw, hè, als ik het goed heb. Dat soort Spinoza's, Dogen, die naam is al gevallen. Dat zijn belangrijke denkers van toen, zeg maar. Als ik nou als beoefenaar hier kom naar Centrum en dan hoor ik al die Japanse, Chinese namen, dan weet ik echt niet wie is precies, maar Wat hebben die me eigenlijk te bieden nu dan? We hebben het al een beetje over gehad.
De Japanners bedoel je?
Ja, al die leraren zeg maar van toen, die nog steeds worden gelezen en geciteerd en meegenomen.
Ja. Nou, we citeren ze niet alleen, maar we werken ook met... Dus we hebben de koan-verzamelingen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de Zen-traditie. Ja. Dat we al die verhalen hebben, die gaan over ontmoetingen tussen leraren en leerlingen, tussen leraren onderlingen. En in die ontmoetingen, daar gebeurt altijd iets. En die koans, dat is heel interessant, want het lijken dus dingen die toen gebeurd zijn in China en die tijd. Maar de koans zijn ontzettend actueel. Als je moet die koanverhalen, die zeggen iets over ons leven.
Ja.
Je moet ze wel sprekend maken op een of andere manier. Je moet je er echt in inleven. En dan blijkt dat er heel veel in gezegd wordt. Hm. Niet gezegd wordt, maar getoond wordt. Dus de koanverhalen gaan niet over rationeel begrip, maar over dat er iets gebeurt wat ons begrip te boven gaat. Daarom zijn ze vaak ook, worden ze gezien als soort raadseltjes.
Ja.
Dat zijn ze helemaal niet.
Nee, je hoeft het niet op te lossen.
Hè?
Je hoeft hem niet echt op te lossen van dit is het enige goede antwoord.
Maar je moet zeggen, je gaat hem passeren. Of je kijkt hoe het werkt en wat het voor jou betekent. En daar ontstaat iets.
Ja.
En dan moet je vaak een soort expressie laten zien.
Hebben we daar nu meer moeite mee dan vroeger, denk je? Omdat we nu zo hoofdig zijn. Dus dat denken staat zo vooraan.
Ja, maar dat is altijd geweest. Koan is altijd lastig geweest.
Ja, nou, iedereen gelukkig. Denken
over. De Chinezen waren ook enorme denkers natuurlijk.
Ja. Oh, dat,
die hadden
dat
net zoveel last van als wij denken. Ja. Alleen die moesten zo hard werken vaak, dat ze gewoon geen tijd hadden voor dit soort gedoe.
En het is mooi hoe al die koans eigenlijk rondom iets heen vertellen wat je niet met woorden kan uitdrukken.
Mm-hmm.
Dus het zijn eigenlijk zeg maar tussenstappen om meer vertrouwd te raken met een andere manier van kijken naar de wereld.
Ja. Ja, ik zou bijna vragen hoe dan?
Wat zei je?
Hoe dan? Maar ja, dat is het, hè? Daar begint het moeilijke.
De ogen en de oren open.
Ja. Ja.
Ze brengen je in de war, en dat is een beetje de bedoeling.
Ja.
Dus dat je een beetje uit je denken een beetje uit zijn hengsels wordt gelicht. Tegenwoordig heet dat omdenken, geloof ik. Hè?
Ja.
Weet je, omdat je gewoon
ja,
een andere manier gaat denken en kijken.
Dat je ook verrast wordt door wat er gebeurt, zeg maar. Hè? Dus dat je... Want dat vind ik ook het leuke als je een koan-studie zelf doet. Dat je in de interactie, dat er dan ineens iets is van... we hebben het ineens... Dat is dat die opening. Maar vaak in dat gesprek.
Ja. En je kunt koan ook in een groep doen. Dat is ook heel leuk. Ja. Dat heb ik laatst gedaan. Koan die ik zelf nog niet kende. Hm. Waar ik ook nog geen vat op had, weet je wel. Maar toen ik dacht, nou, laten we eens kijken in de groep hoe dat gaat. En dat was echt hartstikke leuk.
Ja.
Dus dat je met z'n allen... Als je in je eentje met zo'n verhaal zit, zit je er vaak mee. Maar als je dat met meer mensen doet, dan kan dat heel leuk werken.
Ja.
Dus dat was mijn ervaring vorige week.
Ja, en je kan dan ook daarna weer daarop verder gaan. Want de week daarna, volgens mij in diezelfde groep, iets over de koan die jij behandelt. Toen vroeg ik, hebben jullie hem ook opgelost? En toen zei iemand, ja. En toen zei ik, wat was de oplossing dan? En toen gaf hij het antwoord. Toen zei ik, dat is niet goed.
Dat is gewoon over het buigen.
En dan kan je dus echt zien of het verhaal doorleefd is of niet.
Ja, ken je de koan nog, hoe die gaat of niet?
Ja, dat is een heel mooi verhaal. Het gaat over iemand die aan Lin Chi was een beetje hardhandige zenmeester in Chinees. En iemand, een van zijn beste leerlingen, vroeg aan hem, een beetje een vraag die je niet moet stellen eigenlijk, wat is de essentie van boeddhisme? En Lin Chi, die komt naar beneden, die zat wat hoger, pakt een beet en slaat hem in zijn gezicht.
Hm.
En die man, die stond versteend. Ja, moet je je voorstellen. Dus je kent dat wel, dat je zo op je nummer gezet voelt of zo. Ineens, hij wist niet meer wat hij moest doen.
Totaal overdonderd,
op tilt, letterlijk.
Ja.
En toen zei een monnik die naast hem stond, die zei, waarom buig je niet? En toen boog hij, en toen had hij ineens, dan brak iets open. Dus hij kreeg inzicht, zeggen ze dan.
Ja. Ja.
En, mooi. Dat is natuurlijk heel interessant, dat kun je...
Ja.
Ja, want dit kennen we zelf ook.
Ja.
Dat iemand iets tegen je zegt, dat je, weet je wel, of je beledigd voelt, of... Het is een alledaagse situatie. Precies. Die kennen we.
Of er gebeurt iets waar je inderdaad helemaal van in de war raakt. Dat je het echt even niet meer weet.
Dat dan iemand tegen je zegt, waarom buig je niet?
Ja.
En dit is een heel mooi voorbeeld van die nieuwe methode, zeg maar, die door die vroege Chinese leraren bedacht zijn.
Ja.
Om een doorbraak te krijgen.
Het is niet bedacht, dat is het interessante. Het is, dus niet, het is gewoon gebeurd.
Het is gebeurd. En
iemand heeft dat... Heeft die verhalen verzameld? Want er zijn mensen die bedenken dat niet. Dus dat
Nee, dat zijn spontane.
Dat zijn gewoon spontane dingen.
Achteraf is het zeg maar een soort, in een soort vorm bij elkaar gebracht, waardoor het een verzameling werd.
Met een gedichtje erbij een beetje.
Maar die meesters die deden gewoon.
Huh?
Die meesters die deden het gewoon. Die hadden nog geen idee dat ze in een verzameling terechtkwamen.
En de bedoeling is als je met een koor werkt, dat jij ook gewoon iets doet.
Ja.
Wat een antwoord is op die koor.
Ja.
Dus, dus niet iets bedenkt.
Nee.
Snap je?
En het is ook niet iets heiligs of iets heel sacraals of zoiets. Het is gewoon... Nee.
Het is juist heel vaak iets... heel down to earth.
Ja.
Puur menselijk.
Ja.
Je staat ineens voor joker of zo. Tenminste, zo kun je je voelen. Of je weet het gewoon niet meer.
Nee.
En dan ineens...
Dus we hebben eigenlijk wel zo'n beetje alle middelen toch in handen om deze beoefening goed te doen. Moet er nog iets bij, Ben? Of hoe voel je nu als we dit zo besproken hebben?
Moet er nog wat bij? Ja, ik weet het niet zo goed.
Volgens mij trekken we al aan de traditie door te kijken wat past. Ja, door in onze manieren van lesgeven.
Ja.
En je doet er dus eigenlijk continu iets bij en je kijkt, werkt dit?
Mm-hmm.
Levert dit iets op voor ons,
ja.
Voor de mensen in de groep.
Ja.
En er komen ook, bij mij althans, best wel proefballonnetjes die niet werken. En ja, dat heb je dan snel genoeg in de gaten. En dan moet er iets anders.
Die komt niet in de Koan-verzameling van 2026.
Nee, die komen er niet in de Koan-verzameling.
Nou, er zijn ook verhalen die inderdaad niet werken, maar die komen toch in de Koan-verzameling.
Ja.
Komt de leraar niet tot verlichting, maar het wordt toch gebruikt.
Ja.
En ja, we proberen wat, weet je wel. Je probeert gewoon wat. En, en wat voor de een niet werkt, kan voor de ander wel werken. Want in zo'n groep geef je natuurlijk les aan een groep. En het is altijd één op één is dat makkelijker om te zien waar iemand zit. In een groep is dat moeilijker. Maar soms hoor je dat terug, dat iemand zegt van, weet je wat je toen zei?
Ja.
Je weet niet eens meer wat je zei, maar dat blijkbaar raakt op een of andere manier.
Ja.
En je weet niet, we doen gewoon ons best. En
we doen ons best en als beweerd wordt dat er iets gezegd wordt waarvan we denken nu, hoe praat ik mij eruit? Dan zeggen we, heb ik dat echt gezegd?
Ja. Ja.
Maar ook als het gewerkt heeft, kunnen we ook zeggen, heb ik dat gezegd? Ja, dat weet je zo.
Nee, precies. Nee, het gaat dus om ieders eigen pad. En die kan alleen maar weten wat hij nodig heeft natuurlijk. Dus de leraar kan erin doen wat hij wil, maar... Als dat niet aansluit bij de behoefte of het momentum van de leerling, dan werkt het niet.
Nee,
helemaal
dus
wel.
Het is of later. Het is of later. Je weet het nooit. Nee.
Nee, je weet het niet.
Ook daar zit een beetje het mysterie in natuurlijk, hè, in die relatie. Dat is ook mooi. Van, hoe
zoals alle relaties.
Ja. Ja. Ja, thuis ook. Zo is het.
Thuis ook.
Zo is het. Ja.
Met je kinderen, met je partner, met je hond. Met,
Ja, er zijn geen zekerheden.
Nee.
Nee.
We begonnen dit tweeluik met de vraag, hè, is Zen-boeddhisme nog iets van nu? En toen zeiden jullie volmondig ja.
Maar ja, de luisteraar moet dat voor zichzelf uitmaken als hij dit hoort.
Oké, die zei dat de luisteraar er weer mee. Ik wou het eigenlijk nog een keer vragen aan jullie. Is het echt van nu? Voel je het nog steeds hetzelfde?
Zeker. Komt het ervaren?
Komt het ervaren? Ja, deze mooie oproep.
Ja, ik denk dat Zen-boeddhisme echt iets te bieden heeft.
Ja.
Echt iets. Wij, onze leraar, we hebben dezelfde leraar, Nico Tiedeman, en die zegt dus, we hebben een schat in handen. Je moet er niet mee lopen leuren, maar we hebben wel echt iets in handen wat kostbaar is.
En wie het ook wil ervaren, die schat, die is van harte welkom. Ja,
dat wordt vrijelijk uitgegeven.
Ja, het wordt vrijelijk uitgegeven. Lijkt me een hele mooie om dit tweeluik mee te besluiten. En kijk op de website centrum.nl. Ook in andere zijn aangesloten groepen, dus daar kom je ook terecht. Ga naar centrum.nl. Je kunt
zelfs in Zwolle terecht.
En zelfs in Zwolle, centrum Zwolle, Bennekom. Het is overal. En dat is ook, volgens mij heeft Nico dat ook gezegd, hè? Nico Tiedeman. Van, het zou mooi zijn, zo overal een klein zendootje waar je bij kan beoefenen.
Als er een action of blokken zit, dan zou er ook een zendo.
Ja, dat lijkt me eigenlijk wel.
We hebben nog wat te doen.
Ja. Dank jullie wel en we gaan gewoon met alle middelen die we hebben het nu vandaag opnieuw doen. Dank jullie wel.
Okay, jij ook bedankt.
Tot zover Centrum doorbreekt de stilte. We keren nu weer terug naar de stilte.